Wij openen het woord van God en we lezen een gedeelte uit Handelingen hoofdstuk 1. Daaruit versen 1 tot en met 9. Handelingen 1, het tweede boek van Lucas, dat aansluit bij het evangelie van Lucas. Ze staan niet meteen bij elkaar geplaatst, maar ze horen wel bij elkaar als een tweeluik. En in het Bijbelboek Lucas heeft hij verteld over de daden, de woorden van Jezus, het sterven van Jezus en zijn opstanding. En nu sluit dit tweede Bijbelboek daarbij aan en het begint over de hemelvaart. Wij lezen vers 1 tot en met 9 van Handelingen 1. En hier spreekt het woord van God, het eerste boek, het Bijbelboek Lucas dus. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begon is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek vinden we in vers 6 en vers 7. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het thema boven de preek van vanmorgen is wacht dan. Ja, wacht. Woorden uit de berijming van Psalm 27. Wacht dan. Ja, wacht. Drie gedachten. Waarom wachten? Dat is de eerste gedachte. Ten tweede, wie er wachten? En ten derde, hoe te wachten? Het gaat dus over wachten. Wacht dan, ja wacht. De eerste gedachte, waarom wachten? We stellen die vraag, waarom moeten de discipelen wachten? Waarom moeten wij wachten? De tweede, wie wachten? We zullen zien hoe dit thema van wachten de hele Bijbel doortrekt. Het is niet maar één moment hier aan het begin van Handelingen 1, maar het is een thema dat de hele Bijbel als het ware vervult. En de derde gedachte zal zijn hoe te wachten. Als wij die ervaring hebben in ons eigen leven, dat wij moeten wachten, hoe kunnen wij, hoe mogen wij, hoe moeten wij dat doen? Gemeente, onze eerste gedachte is waarom wachten? Wacht dan, ja wacht is het thema. En de eerste gedachte, de vraag die wij stellen, waarom wachten? Dit Bijbelboek, waar de tekst uit genomen is, waar we een stukje van gelezen hebben, heet De Handelingen van de Apostelen. Het gaat dus over handelingen, het gaat over werkzaamheden, over inzet, over activiteiten, daden, inspanningen. En als je verder leest in dat boek, dan zie je voornamelijk bij Petrus en bij Paulus wat voor enorme handelingen, inspanningen, moeite zij hebben gegeven in de dienst van het evangelie. Dus we mogen dit inderdaad wel de handelingen noemen. Maar Maar wat is nu het eerste wat deze apostelen moeten doen? Welke opdracht krijgen zij op dit moment, als Jezus op het punt staat om weg te gaan, vlak voor de hemelvaart, zij moeten wachten? De handelingen van de apostelen beginnen met wachten. 40 dagen lang hebben zij met Jezus gesproken. Vers 3 zegt het. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus dat was het grote belangrijke thema dat Jezus met hen heeft besproken. Het was ook het thema waar hij mee begonnen was. We lezen in Markus 1, vers 14 en 15, dat Jezus, toen hij begon te preken, gezegd heeft: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En op dit moment, na de kruisiging, na de opstanding, voor de hemelvaart, waar spreekt hij met hen over? Over het koninkrijk van God. En dat roept natuurlijk bij deze discipelen een vraag op. Meester, wanneer? Wanneer komt dat koninkrijk? We zien die vraag in vers 6. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd, zult u nu voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Gaat het nu gebeuren? Nou, dus nogal wat discussie over onder dominees, exegeten, verklaarders. Of dit nu een goede vraag was van de discipelen of dat het een verkeerde vraag was. Hadden zij een goed beeld van het koninkrijk van God of hadden ze een verkeerd beeld van het koninkrijk? Vielen ze terug in de oude patronen? Verwachten ze een aards koninkrijk of hadden ze een hemels koninkrijk voor ogen? Ja, eigenlijk is de tekst daar te kort voor om daar te veel uit af te kunnen leiden. Ik weet het niet goed. Het wordt wat mij betreft niet helemaal duidelijk wat die vraag van de discipelen wel of niet allemaal inhield. Maar ik vind dat antwoord van Jezus eigenlijk belangrijker en veelzeggender. Als ik samenvat wat Jezus zegt op die vraag van de discipelen, dan zegt hij, kort samengevat: jullie weten niet wanneer het komt. Jullie weten niet hoe het komt. Jullie moeten wachten. Wachten. Hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het komt, ja zeker. Maar hoe? En wanneer? Op welke wijze? De Vader weet het. De tijden en de omstandigheden, de gelegenheden. De Vader weet het, jullie niet. Wachten. Nou, dit is een thema dat de hele Bijbel doortrekt. Wachten. Wat is dat eigenlijk, wachten? Nou, laat ik dit vooraf zeggen. Er zijn dingen waar we niet op moeten wachten. Er zijn dingen waarvan de Bijbel zegt: nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag de zaligheid. Als de oproep klinkt: bekeer je en geloof het evangelie, dan moeten wij niet afwachten en dan moeten wij niet wachten, maar dan moeten wij dat nu doen. Dus laat ik dat voorop stellen. Er zijn dingen waar wij niet op moeten wachten. Als het evangelie vandaag klinkt, als u, als jij de boodschap hoort om in Jezus te geloven en op hem te vertrouwen, moet je niet wachten. Maar nu. Er staat in Handelingen 22, als Ananias bij Paulus komt, daar in de rechterstraat in Damascus, dan zegt hij tegen hem: Saulus, wat aarzel je nog, wat twijfel je nog? Sta op, laat je dopen en je zonde afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer Jezus. Niet wachten, Paulus, niet aarzelen, niet twijfelen, nu. En Matthew Henry zegt ervan in zijn verklaring: als het daarover gaat, over de oproep om te geloven en om je te bekeren, doe het nu. Het moet toch een keer in je leven gebeuren. Als dat moment toch moet komen, laat het dan nu gebeuren. Ja, daarvan zeggen wij niet: wacht maar, wacht maar. Nee, nu. En toch zijn er zoveel dingen waar we wel op moeten wachten. Wat is dat eigenlijk? Wachten. Wachten wil zeggen dat je naar iets uitziet, naar iets moois, naar iets belangrijks, waarvan je hoopt dat het gaat gebeuren. Maar je kunt niets doen om ervoor te zorgen dat het eerder gebeurt. Dat gaat niet. Eenvoudig voorbeeld, kinderen, neem je verjaardag. Jullie weten natuurlijk allemaal wel op welke dag je jarig bent. Ik ben zelf op 5 januari jarig. En nou, je kent je eigen verjaardag vast ook. En misschien dat je al lang tevoren uitziet naar het moment dat je jarig bent. Je zegt, hoe lang duurt het nog? Oh, ik zou willen dat het morgen was. Lukt dat, kinderen, om ervoor te zorgen dat je eerder jarig bent? Nee, dat gaat niet, hè? Dat kan niet. Je ziet er naar uit, je wacht erop. Maar je kunt eigenlijk niks doen, alleen wachten. Dus dat is wachten. Uitzien naar iets zonder dat wij dat kunnen versnellen, zonder dat het eerder komt. Dus ja, om het maar heel eenvoudig te zeggen, wachten kost tijd. Wachten kost tijd. Wij kunnen wachttijd niet overslaan. Die tijd van wachten, die komen wij alleen door de tijd door te gaan. Minuut na minuut, uur na uur. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar en soms zelfs eeuw na eeuw. Wachten. Dat wachten heeft iets tegenstrijdigs. Aan de ene kant weten wij dat onze tijd beperkt is, dat onze tijd kort is, dat de tijd kostbaar is, uniek. Deze dag komt nooit terug. Uniek. Ik leerde vroeger een spreuk, ik weet niet waar ik hem opgepikt heb, maar de tijd gaat snel, gebruik daar wel. De tijd gaat vlug, keert niet terug. Ja, Psalm 90 zegt het, wij vliegen daarheen. Maar wachten betekent dat die kostbare tijd, hè, waar we maar een beperkte hoeveelheid van hebben in ons leven. Wij willen, als wij wachten, dat die kostbare, dure tijd sneller gaat. Was het maar voorbij. Er zit een tegenstrijdigheid, er zit een paradox in waar ik zelf nog niet zomaar uit ben. En soms moeten wij ook wachten op dingen waar we eigenlijk niet eens goed weten waar we op wachten. Dat geldt hier voor de discipelen ook. Zij wachten op het Koninkrijk van God. Zij wachten op het koninkrijk voor Israël, ja. Maar wat houdt dat in? Ze wisten het niet precies. Ze wachten erop, maar wat het is? Wij weten niet altijd precies waar we op wachten. Het kan zelfs ook zijn dat we ergens op wachten zonder dat we de zekerheid hebben dat het komt. Als wij Hebreeën 11 lezen, de rij van de geloofshelden, dan hebben zij het van verre gezien en omhelst, maar niet gekregen. Dat kan dus. Dat het wachten langer duurt en zich verder uitstrekt dan een mensenleven. Ik vind dat, als ik naar mezelf kijk, ik vind dat wachten nog wel een hele les en een hele opgave. Ik houd ervan om efficiënt te zijn, om hard te werken, al veel te doen en dat mag. Maar ik heb in de achterliggende 2 jaren zelf veel gewacht. Gewacht op herstel, gewacht op verbetering. Gewacht op de tijd dat het weer zou zijn zoals vroeger. Maar het is niet gekomen. Heb ik dan tevergeefs gewacht? Is het verloren tijd geweest? Is het zinloos om te wachten? Dat is een spannende vraag. Is wachttijd verloren tijd? Dus gemeente, laten we daar maar eerlijk over zijn. Wachten is spannend. wachten is zwaar. Want het is zo onzeker en zo onbestemd. We weten niet waar het heen gaat. Ik geef maar een paar voorbeelden en je mag het aanvullen met iets uit je eigen leven. Dingen waar je op wacht. Er zijn mensen, twintigers, dertigers, die wachten en uitzien naar een partner, een vriend, een vriendin, een man, een vrouw met wie je het leven zou willen delen. Maar je wacht. Er zijn echtparen die wachten op de kinderzegen. En dat komt niet. En je wacht. Er zijn mensen die werkloos zijn en die wachten op een baan. Wachten. Er zijn mensen die wachten en bidden om de bekering van hun onverschillige kinderen. Gaat het komen? Er zijn mensen die wachten op genezing en op herstel van hun ziekte, van hun lijden en hun pijn. Er zijn mensen die in een burn-out zitten. Er zijn mensen die depressief zijn. En wachten naar het moment, op het moment dat het licht weer doorbreekt. En dat ze die donkere, zware tijd achter zich kunnen laten. En ze wachten. Dat is zwaar. Vul maar in, waar wacht u op? Waar wacht jij op? Er zijn christenen die in de gevangenis wachten. Op dit moment ben ik het boek aan het lezen van Asia Bibi, Eindelijk Vrij. Weet je wel, die christin. 9 jaren lang heeft zij gevangen gezeten. 9 jaren gewacht. Dat is lang. Ja, zegt iemand, maar we moeten niet afwachten, we moeten verwachten. Ja, die uitdrukking ken ik ook wel. Niet afwachten, maar verwachten. We moeten gelovig wachten, we moeten hoopvol wachten, ja. Dat is waar. Ik doe er geen woord van af. Maar gelovig wachten is ook wachten. En hoopvol wachten is ook wachten. Wachten. We weten dat God zal werken. Maar we weten niet hoe die zal werken. En we weten niet wanneer die zal werken. Op welke wijze hij het zal doen. Het staat erbij, het komt er niet toe, de tijden, dat gaat over de wanneer, of de gelegenheden, de manier waarop. Het komt er niet toe, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus gemeente, dit is onze eerste gedachte, waarom wachten? De vraag staat nog open, ik heb op dit moment nog geen antwoord. Maar we gaan toch naar onze tweede vraag, wie er wachten? Ja, zeggen we, de discipelen wachten. Dat is waar natuurlijk. Maar ik trek het meteen maar breder. Ik trek het meteen maar door. Wie er wachten? Alle gelovigen. Alle gelovigen. Dit is een thema dat de hele Bijbel doortrekt. Hier in Handelingen 1, op dit zo belangrijke moment, gaat het over wachten. Op dit kruispunt in de heilsgeschiedenis. Die 40 dagen hè, tussen de opstanding van Jezus uit de dood en zijn hemelvaart en Pinksteren en de belofte van de Geest en van Christus gaat de hele wereld over. Dit moment, waar begint het mee? Wachten. Wachten. Nou, als het zo ligt, als op dit belangrijke moment dit thema naar voren komt, gemeente, dan moet het wel op meer plaatsen te vinden zijn. Alle gelovigen wachten. Dus als het als het onze ervaring is, dat je moet wachten, misschien wel lang moet wachten, dan verkeer je in goed gezelschap. Dan bevinden wij ons in die lange rij van geloofsgetuigen, van alle tijden en alle plaatsen en alle eeuwen die wachten. Nou, ik ga voorbeelden geven. Dat is een goede manier om op zo'n manier de Bijbel te lezen. Je kunt er een Bijbelstudie van maken. Lees de Bijbel eens vanuit de vragen wie er allemaal wachten. Ik ga niet alle Bijbelboeken behandelen, dat zou te veel zijn. Maar ik begin wel bij Genesis. Als Abraham geroepen wordt, hè, De vader van alle gelovigen. Het grote voorbeeld. Wat gebeurt er, gemeente? Wat lezen wij over Abraham, die geroepen wordt? Hij moet wachten. Hij verlangt naar een kind. Hij verlangt naar een nageslacht. Hij verlangt ernaar dat de belofte van God tot vervulling komt. Hij heeft de sterren gezien. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En dan moet hij wachten. Kinderen, hoe lang moet Abraham wachten? Een volle dag. Ja, echt waar. Nee, veel meer. Een week wacht. Nee, een maand misschien. 10 jaar misschien. Nog wel langer. Hij wacht, hij wacht, hij wacht, hij wacht. Dat Sara 90 jaar is en Abraham 100 jaar. En toen pas werd Isaac geboren. En Isaac, de tweede aartsvader, moet ook weer wachten op een zoon. Daar herhaalt het zich weer. Ook hij moet wachten. En dan die derde van de aartsvaders, Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Wij lezen in Genesis 49 dat Jacob oud geworden is, sterven gaat, 120 jaar geworden. Dan lezen we daar in Genesis 49 dat hij zijn kinderen om zijn sterfbed heeft. En dan zegt hij nog één ding. Wat zegt hij? Op uw zaligheid wacht ik. Zo lang leven, 120 jaar achter zich. En het laatste woord dat hij uitspreekt, het laatste wat hij nog te zeggen heeft is, ik wacht. Ja. Gaan we naar het tweede Bijbelboek, Exodus. Mozes moet wachten in de woestijn. 40 jaar. 40 jaar. Van zijn 40ste tot zijn 80ste. En hij weet dat in die tijd het volk van Israël schreeuwt en kermt en roept en gilt en sterft onder de slagen van Egypte. Staat in Exodus 2 vers 23. Een hulpgeroep steeg omhoog tot God vanwege de slavenarbeid. En wat moet hij doen? Zijn handen jeuken. Maar hij moet wachten. En dan vervolgens, als Egypte bevrijd is en op weg mag gaan naar het beloofde land, wat gebeurt er? Wachten, 40 jaar wachten in de woestijn. Ik maak een sprong in de tijd. Als het volk in ballingschap gaat naar Babel, naar de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus. 70 jaar in ballingschap. Psalm 137 zegt het. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Ze huilden 70 jaar lang. En dan komt het Nieuwe Testament. En dan lezen wij in Lucas 1 over twee mensen, Zacharias en Elisabeth. En ze lijken op Abraham en Sara, want zij wachten op een kind. Ze wachten al tientallen jaren lang. Waar begint het evangelie van Jezus mee? Met wachten. Dan Lucas 2. Als Jezus geboren is en in de tempel komt, dan zien Jozef en Maria daar twee mensen, Simeon, die gewacht heeft, die de belofte had ontvangen dat hij de heerlijkheid van God zou zien. En hij heeft gewacht op dit moment. En nu heeft hij het kindje in zijn armen. En hij zegt, u laat me heen gaan in vrede. En Anna, de profetes, 84 jaar oud is zij. En ze heeft gewacht. Lucas 7, een paar hoofdstukken verder. Johannes de Doper bereidt zich voor in de woestijn. Hij wacht tot hij 30 jaar is en kan gaan preken. Maar al spoedig wordt hij gevangen genomen door Herodes en hij zit in de gevangenis en hij wacht. Waar wacht hij op? Op zijn bevrijding misschien? Hij heeft gewacht, maar hij wordt gedood. Lucas 15, de gelijkenis van de vader en de verloren zoon en die vader. Misschien wel de bekendste gelijkenis uit de Bijbel. Wat doet die vader? Hij gaat zijn zoon achteraan natuurlijk. Nee. Hij heeft hem opgesloten om te voorkomen dat hij wegging. Nee. Hij stuurt de oudste broer. Ga je broer halen? Nee, nee. Die vader die doet één ding. Hij wacht. Hij wacht. En hij wacht. Jezus vertelt in de gelijkenis van Matteüs 25 over 10 meisjes, 10 bruidsmeisjes die wachten op de komst van de bruidegom. En ze wachten en het duurt zo lang. Ziet u, gemeente, hoe dit thema de hele Bijbel doortrekt? En zo komen we hier in Handelingen 1. Het is na de kruisiging, het is na de opstanding, het is na 40 dagen van onderwijs. En daar komt die vraag, zal nu het koninkrijk komen? Zal God het nu eindelijk herstellen? We hebben zo lang gewacht, eeuwenlang uitgezien. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Lijkt me een goede vraag. Lijkt me een terechte vraag. En het antwoord is, wachten. Wachten op het koninkrijk van God. En straks, na de hemelvaart, moeten ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Wachten. Ik maak een sprong naar het laatste Bijbelboek. Naar het laatste hoofdstuk. Een van de allerlaatste versen. Het slot van de Bijbel zegt: kom, Heere Jezus. Kom. Wij wachten op u. We zien het, gemeente, wachten. Wie wachten er? Alle gelovigen. En als je dan een Bijbelstudie wil doen over het thema wachten, kun je misschien het beste maar in het boek van de Psalmen beginnen. De liederen van de kerk. En keer op keer op keer zien we in die Psalmen dat thema naar voren komen. Psalm 13, hoe lang, Heere, hoe lang, hoe lang, hoe lang. Keer op keer komt dat woord terug. Psalm 27, we gaan het straks zingen. Wacht op de Heere, ja wacht. Psalm 40 zongen wij, ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. Het was niet even, het was niet kort, het was lang en het was in de moeite. Psalm 42 zegt het, God des levens. Ach, wanneer komt dat moment? Psalm 77 klaagde van, je voelt de aanvechting, je voelt de zwaarte, zouden Gods beloftenissen immer een vervulling missen, vruchteloos worden, afgewacht van geslacht tot geslacht. Gaat het dan altijd zo door, blijven wij maar wachten en wachten, generaties lang. Psalm 130, mijn ziel. Vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. We zien uit naar een lichtstraal. We zien uit naar de zon. We verlangen ernaar dat de duisternis doorbroken wordt. De morgen. Ach, wanneer? Er wordt eindeloos veel gewacht in de Bijbel. De Bijbel is een boek van wachten. Kan dat wachten niet korter? Is dat wachten geen verloren tijd? Waarom moest Abraham nou wachten totdat hij 100 was? Hè? Had het niet allemaal wat korter gekund? Had God hem niet eerder een zoon kunnen geven? Of stel je voor dat Mozes nu 4 jaar in de woestijn achter die schapen had aangelopen. Tijd genoeg om zich te bezinnen op wat hij gedaan had. En tijd genoeg om na te denken over de toekomst. 4 jaar lang, dat is wel lang. Dat waren 40. Had dat niet korter gekund? Is 40 niet wat over de top? En die woestijnreis, dat had toch, nou laten we zeggen, dat had 10 jaar gekund. 10 jaar. Nee. 40. Of die ballingschap in Babel. 7 jaren, 7 is toch ook een getal van de volheid. Had dat niet gekund? Maar het waren geen 7 jaar hoor. Het waren de 70. Gemeente, waarom moeten wij zoveel wachten? En waarom moeten wij soms zo lang wachten? En waarom moeten alle gelovigen wachten? We komen bij onze derde gedachte, hoe te wachten. Hoe te wachten. Gemeente, laat het dit zijn. Ik kan het eigenlijk heel kort zeggen hoor. Laat je wachten zijn. Wachten. Op God. Dat is het antwoord. Hoe moet ik wachten? Wachten op God. Het is niet onze taak om te werken en te slaven en te presteren en te zweten. Maar om het aan God over te laten. Laat God doen wat hij kan en wat hij alleen kan. En God heeft de tijd en God neemt de tijd. Eén dag is bij hem als 1000 jaren en 1000 jaren zijn als 1 dag. Wij voelen de druk van de tijd. Wij horen altijd de klok tikken. Wij voelen dat elke dag uniek is. Wij denken mijn tijd is beperkt, ik moet doorgaan, ik moet werken, het kan niet wachten. Ja, God kan wel wachten. En hij wacht. Dus gemeente, ik ben er niet zo voor hè, om te zeggen, ja, wat moet je doen? Je moet altijd geloven dat God, nou, laten we zeggen, dat God mij een baan geeft, of dat God mij gezondheid geeft, of dat God mij kinderen geeft, of dat God mij een huwelijkspartner geeft. Je moet het geloven, dat hoor je vaak. Geloof dat en dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan heb je blijkbaar niet genoeg geloofd. Ik denk dat dat een stap te ver is. Ja, gemeente, laten we leven in geloof. Maar dan niet dat wij zouden weten wat God gaat doen. En dat wij hem voorschrijven dat hij dit moet doen. Nee, als we het aan God overlaten, dan geven wij hem de vrijheid. Wat hij doet, wanneer hij doet, hoe hij het doet, of hij het doet. Maar laat God werken. Het boek van de handelingen, ik zeg het nog een keer. Het boek van de daden, van het werk, van de inzet van de apostelen begint met wachten. Want wachten onderstreept onze beperktheid, onze machteloosheid, mijn onmacht. Dus nergens, dus geen situatie waarin ik zo goed voel dat ik beperkt ben als in de tijd dat ik wacht. En toch dat wachten wordt geloofswerk als ik weet dat God werkt en zal werken. De tijden en de gelegenheden zijn in Gods macht gesteld. Zijn macht. Zijn kracht, wat hij kan. God zal werken. God zal het doen. Hij vertelt ons niet wanneer, hij vertelt ons niet hoe. Maar hij zal ons ermee verrassen. Hij zal het ons laten zien. En het zal rijker en heerlijker zijn dan wij ooit hadden gedacht. Is wachttijd verloren tijd? Nee. Nee. Wachttijd is geen verloren tijd. De tijd dat wij wachten, gemeente, zal wel eens de belangrijkste tijd van ons leven kunnen zijn. De tijd waarvan wij denken, ik moet meer doen. Ik kan niet wachten. Er moet wat gebeuren. Ik voel het. Juist die tijd dat wij wachten, kan wel eens de belangrijkste tijd in ons leven zijn. Want juist dan gaan wij voelen en ervaren dat God het doet. dat God werkt. En onze taak is niet om te presteren. Is niet om dingen te doen. Maar onze tijd is om onze ogen op te heffen naar God. En te wachten. Totdat hij werkt. Hij zal werken. Wachttijd is geloofstijd. Want wachten is in de Bijbel wachten op God. Als ik dat zie, gemeente, dan ben ik misschien wel machteloos, maar bepaald niet radeloos. God werkt. Hij zal doorgaan. En daarvan getuigen die psalmen ook keer op keer met dat woordje stil zijn. Psalm 46 zegt, wees stil. Weet dat ik God ben. Wees stil. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Stilte. Uiteindelijk, gemeente, mag wachten. Hoeft geen onrust, geen angst, geen paniek, geen spanning op te leveren. Maar wachten wordt stilte. Wees stil. Weet dat ik God ben. Wat ben je onrustig in mij, mijn ziel? Wat ben je onrustig? Hoop op God. Hoop op God. Dat is de stilte van het wachten. Dat is de stilte van het geloof. En dan kunnen wij onze eigen beperktheid en onze eigen onmacht en ons eigen gebrek volledig erkennen. Maar gemeente, als wij wachten op God, worden we stil van binnen. Dan komt er die stilte. Met alle verlangen die we ook laten staan, hoor. Met alle uitzien. Met alle vragen, hoe lang nog, ach wanneer. Maar toch, stilte. Mijn ziel is stil tot God. Wie wacht op God, krijgt rust. Wie wacht op God, steunt op de macht van God. En daarom, gemeente, vul maar in je eigen leven. Aanvaard het, dat je moet wachten. Je bent niet de eerste. Je bent niet de enige in een lange rij van het Koninkrijk van God die wachten moet. Integendeel, het hoort erbij. Wachttijd is geloofstijd. Misschien moet je wachten op een vriend of vriendin, op een levenspartner. Misschien wacht je samen met je man of vrouw op een kind. Misschien zie je uit naar een baan. Misschien zie je uit naar gezondheid en herstel. Misschien zie je uit naar het moment dat die depressie of die burn-out wijken zal. Misschien zie je uit naar het moment dat je kinderen tot inkeer komen en een onverschilligheid wijkt. Vul maar in, waar wacht je op? We zullen allemaal iets hebben wat onze eigen autonomie, onze eigen kracht opbreekt. Wacht op de Heere. Wacht op het Koninkrijk. Wij mogen de vraag stellen, gemeente, van de discipelen. Wanneer komt dat Koninkrijk? Wanneer komt u, Heere Jezus? Kom, Heere Jezus. Kom. Wanneer is dat Koninkrijk? Dat u alles zult herstellen. Nu zien we de gebrokenheid, nu zien we de puinhopen. Maar eenmaal zal het Sion rijzen uit het stof. En we zeggen tegen elkaar en we zeggen tegen onszelf. Wat kunnen wij eraan doen? Wat kunnen wij eraan veranderen? Niets. De macht is aan God. Wacht dan. Ja, wacht. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 27... Psalm 27, het psalm waar het thema van vanmorgen uitgenomen is. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven en wat er volgt. Psalm 27, vers 7.